Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. Vandaag praat ik met Suraj Ramsanjal. Suraj is advocaat bij Stibbe en houdt zich daar bezig met onder meer de juridische aspecten van witwassen. En het beeld dat ik voor mijn gesprek met Suraj had over witwassen was toch een beetje dat het een heel technisch vakgebied is. Maar door mijn gesprek met Suraj ben ik juist achtergekomen dat er ook een hele sterke maatschappelijke relevantie is voor dit onderwerp. Bijvoorbeeld, hoe terecht is het dat we de handhaving tegen witwassen voor een groot deel uitbesteden aan zogenoemde poortwachters? Dat zijn dus banken en andere instellingen die verdachte transacties moeten detecteren en melden. Terwijl dagelijks miljoenen transacties door de systemen van dit soort partijen lopen. Geen eenvoudige taak met enorme gevolgen als je het fout doet. Ik vond het in ieder geval een boeiend gesprek en hoop dat jij dat ook vindt. Wil je erover meepraten? Ga dan naar onze website www.aboutlaw.nl en klik op Vriend van de Show. Daar kun je reacties achterlaten, audioberichten inspreken of ons financieel steunen. Veel luisterplezier bij deze aflevering van About Law. Hi Suraj, welkom op de podcast bij About Law. Jij werkt als advocaat bij Stibbe. Zou jij iets kunnen vertellen over je praktijk, waar je mee bezighoudt, wat voor cliënten je hebt?
Ja, dankjewel Bob. Dat kan ik zeker. Ik werk op de financiële toezichtspraktijk van Stibbe in Amsterdam. Het is een erg brede praktijk die ik kan onderverdelen in twee typen werkzaamheden. De eerste is een adviespraktijk, bijvoorbeeld over de klassieke vraagstukken rondom de wet op het financieel toezicht. Het gaat hier dan om het adviseren van in beginsel financiële ondernemingen bij vragen over de toepassing van financiële regelgeving. Het kan dan gaan over integriteitskwesties, het bestuursmodel van de onderneming, advisering bij strategische overnames, handel met voorwetenschap, of een vergunning is vereist van de autoriteit financiële markten of de Nederlandse bank, etc. Hier zit tegenwoordig ook fintech bij, het adviseren over nieuwe technologische ontwikkelingen en het gebruik ervan in de financiële sector. En de tweede type werkzaamheden is procederen. Dit kan civielrechtelijk zijn, met name voor financiële ondernemingen zoals banken, maar ook bestuursrechtelijk en strafrechtelijk, zowel voor financiële ondernemingen als voor andere partijen. Op deze praktijk zie je dus best wel veel. Het is erg ontwikkeld sinds de financiële crisis, die alweer meer dan 10 jaar geleden was. Er zijn heel veel regels bijgekomen, met name afkomstig uit Europa, vastgelegd in richtlijnen, die natuurlijk geïmplementeerd moeten worden in Nederland, verordeningen die rechtstreeks doorwerken, gedelegeerde verordeningen die wat technischer zijn, beleidsregels van toezichthouders, zowel op EU-niveau als in Nederland, en leidraden en andere guidance van toezichthouders. Ook zien we dat deze regels niet alleen relevant zijn voor financiële ondernemingen, maar ook ondernemingen die niet onder toezicht staan van DNB of AFM. Denk aan niet-financiële ondernemingen. Dergelijke partijen vragen steeds vaker advies. Enerzijds omdat de reikwijdte van de financiële toezichtswetgeving verbreedt. En anderzijds omdat zij indirect te maken krijgen met een onderzoek van toezichthouders zoals de AFM, DNB of de autoriteit Consument en Markt. Een toezichthouder doet bijvoorbeeld onderzoek naar een partij die onder toezicht staat, waarbij zij dan ook informatie wil ontvangen van onze cliënt die zelf niet onder toezicht staat. Bijvoorbeeld omdat onze cliënt zaken doet met die andere partij. En ik hou me met name bezig met het publiekrechtelijke onderzoek van toezichthouders, bijvoorbeeld AFM, DNB of ACM, handhavingstrajecten, adviezen, procedures, etc. En indien we dan in zo'n handhavingstraject zitten, werk ik veel samen met mijn bestuursrecht, strafrecht of mededinging-collega's.
Als ik de 7-jarige Suraj vraag wat wil je laten worden, was hij waarschijnlijk geen advocaat. Had hij geen niet gezegd advocaat in de financiële markten. Hè? Hoe ben je daar dan toch in terechtgekomen? Wat heeft je daar toch ooit in aangetrokken?
Nee, als kind dacht ik aan waar veel kinderen aan dachten. Topsporter, astronaut, et cetera. Maar tijdens mijn studie begon de crisis, de financiële crisis. En ik had heel veel maatschappelijke interesse. Ik denk dat ik dat nog steeds wel heb. En ik ben me toen wat meer gaan verdiepen in de financiële markten en wat de oorzaken waren van de crisis. En ik deed zelf een strafrechtmaster. Ik was ook wel heel veel geïnteresseerd in privaatrecht. Ik deed ook keuzevakken daarin. Maar er was nog in mijn tijd nog geen master financieel recht. Dus ik ben me steeds meer gaan verdiepen in die financiële markten. Ik ben de Economist gaan lezen en Financieel Dagblad. En toen dacht ik van, hey, dit is eigenlijk best wel interessant. Hoeveel invloed die markten nou hebben op consumenten, op bedrijven, op de gehele wereld. En zo ben ik er een beetje ingerold. Ik heb in een stage gelopen bij een groot kantoor. En zo ben ik op een afdeling Banking and Finance begonnen. Bij een groot kantoor. En geleidelijk ben ik dan naar financieel toezicht gegaan. En bij Stibbe combineer ik dat dan met strafrecht. Wat ook mijn oorspronkelijke master was. Dus ja, het is eigenlijk mijn juridische liefde. En het is heel maatschappelijk relevant. En het is ook best wel technisch. Wat ik een hele mooie inhoudelijke uitdaging vind.
Vandaag gaan we het hebben over witwassen. En nou heeft iedereen denk ik wel een idee bij witwassen, maar wat is witwassen eigenlijk juridisch?
Ja, grappig. Bij witwassen denk je al snel aan maffiafilms en series zoals Narcos, Breaking Bad, sporttassen of vrachtwagens vol met cashgeld. Witwassen is echter veel breder dan dit. Witwassen is kort gezegd het proces van het verbergen van de criminele herkomst van zaken om hieraan de schijn van legitimiteit te geven, zodat deze zaken door criminelen kunnen worden aangewend in het reguliere, legale economische verkeer. En eenmaal onderdeel van dit legale economische verkeer blijft de criminele herkomst zo uit het zicht van politie, justitie en de Belastingdienst. En in Nederland wordt de omvang van witwassen geschat op 16 miljard. Volgens een onderzoek uit 2018. Ja, dat is best veel. Het is een recent onderzoek geweest van onder andere de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit, uitgevoerd in opdracht van een wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. En volgens ditzelfde onderzoek en het Nationaal Risicoassessment Witwassen van vorig jaar is 90% van al het witwassen in Nederland het gevolg van misdrijven gerelateerd aan drugs en financiële fraude. En hierbij wordt de omvang van financiële fraude, zoals belastingontduiking, 3 keer zo groot geschat als de omvang van misdrijven gerelateerd aan drugs.
Zo, dat is echt enorm.
Ja, zo krijg je ook een beetje een beeld hoe groot deze markt eigenlijk is. En bij witwassen is het juridisch van belang dat er sprake moet zijn van een strafbaar feit, zogenaamd gronddelict. Het vermogen of vruchten die daaruit volgen, dat is dan witwassen. Het strafbare feit kan gerelateerd zijn aan drugs en mensenhandel. Denk aan de eerder genoemde series, Narcos, Breaking Bad. Maar dit kan ook gerelateerd zijn aan oplichting, belastingfraude, zorgfraude, etc. Met betrekking tot mijn praktijk is het bijvoorbeeld een misdrijf om zonder vergunning van DNB, of nu de ECB, de Europese Centrale Bank, bancaire activiteiten te verlenen. Doe je dit wel zonder vergunning, dan levert dat een misdrijf op. Geld daarmee verdiend, dat is dan witwassen. En naast het plegen, of naast degene die de strafbare feiten plegen en daardoor kunnen witwassen, kunnen ook andere partijen betrokken zijn of onderdeel zijn van het proces rondom het witwassen. Dit zijn dienstverleners die personen met criminele intenties nodig hebben om de criminele goederen in het normale economische verkeer te brengen. Deze dienstverleners hoeven geen opzet of weet te hebben van het witwassen. En veel van deze dienstverleners, waaronder onder omstandigheden advocaten en notarissen, die vallen onder de WWFT. Dat is waar de vraag van jou natuurlijk over ging, over de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. En met betrekking tot deze WWFT, alle juristen zijn hier denk ik wel mee bekend. Het is een relatief kleine wet met inhoudelijk zo'n 35 artikelen. Indien je binnen de reikwijdte van deze wet valt, ben je verplicht om kort gezegd te voldoen aan 2 verplichtingen. 1. Je moet cliëntonderzoek doen. En 2. Je moet ongebruikelijke transacties melden aan de overheid. De Financial Intelligence Unit Nederland. Het is een overheidsinstantie opgericht om die meldingen te ontvangen. Partijen die onder de WWFT vallen zijn financiële ondernemingen, zoals banken, beleggingsondernemingen, betaaldienstverleners, fondsen, beheerders, maar ook trustkantoren, accountants, belastingadviseurs en onder omstandigheden ook advocaten en notarissen. Maar ook weer andere partijen, zoals makelaars, handelaren in grote goederen, Denk aan de winkels in PC Hoofdstraat, casino's en nog een aantal andere dienstverleners. Deze partijen die kunnen in het kader van hun professionele dienstverlening in aanraking komen met partijen die witwassen of willen witwassen. Nou, en nu is de WWFT bedoeld om dit zoveel mogelijk te voorkomen en bij vermoeden hiervan de overheid op de hoogte te stellen door een meldingsplicht te introduceren. En net als de strafbaarstelling van witwassen in het wetboek van strafrecht, is dit uiteindelijk bedoeld om de integriteit van ons economische verkeer te waarborgen. Witwassen is een misdrijf, zoals ik net zei, in het wetboek van strafrecht. Een persoon die belastingfraude pleegt, kan dus niet enkel worden vervolgd voor die fraude, maar ook van witwassen, gewoontewitwassen of schuldwitwassen. Artikelen 420 bis en verder van het wetboek van strafrecht. En de partijen die ik net noemde, die onder de WWFT vallen, zij kunnen betrokken zijn als zogenaamde facilitator. De vermeende witwasser heeft een rekening lopen bij een bank, wil zijn of haar vermogen beleggen bij een vermogensbeheerder, wordt geadviseerd door een notaris of een advocaat, etc. Deze dienstverleners dienen aan de hand van het cliëntonderzoek onder andere zoveel mogelijk te onderzoeken of de gelden van de cliënt een legale herkomst heeft, om zo witwassers buiten de deur te houden. De WWFT-instellingen hebben dus een zogenaamde poortwachtersfunctie.
En op welke manieren proberen die criminelen dan dat geld wit te wassen? En waarom doen ze dat eigenlijk?
Ja, indien het duidelijk zou zijn op welke manieren ze dat altijd doen, dan zou het ook makkelijk zijn om dit aan te pakken. Personen met witwasintenties kunnen erg creatief zijn. Gelukkig is het geen nieuw fenomeen en leert de ervaring dat er indicaties kunnen zijn van witwassen. De Financial Intelligence Unit, waar ik het net al over had, en een internationale organisatie opgericht door de G7 om witwassen tegen te gaan, de Financial Action Task Force, hebben een lijst gepubliceerd met witwasindicatoren. Dit zijn er veel, maar ik noem er een paar. Het kan gaan om gevallen waar je als dienstverlener bij betrokken raakt, waarbij de uitgaven van een persoon niet overeenkomen met zijn of haar inkomsten. Er is bijvoorbeeld geen logische verklaring voor het gebruik of het hebben van grote hoeveelheden cashgeld. Wat ook kan, is dat er een onduidelijke paper trail is, bijvoorbeeld naar aanleiding van valse leningen of facturen. Ik noem even een voorbeeld. Stel, ik wil witwassen. En ik ben internationaal een crimineel. Ik heb verschillende vennootschappen in het binnen- en buitenland. Nou, laat ik vennootschap A uit het buitenland aan vennootschap B in Nederland een lening doen. En vennootschap B, het is allebei mijn vennootschappen. Vennootschap B doet met dit geld legitieme transacties in Nederland. Bijvoorbeeld kopen van vastgoed. Maar het geld aan vennootschap A wordt nooit terugbetaald. De lening lijkt daarom legitiem. Er is een leningovereenkomst. Maar het is een lening aan mezelf, die ik nooit terugbetaal. Dit wordt een zogenaamde loan-back transactie genoemd. Hierdoor komt dus illegaal geld, dus een lening van partij A naar partij B, in het normale economische verkeer door het kopen van vastgoed. Dit is een simpel voorbeeld, maar het kan ingewikkeld worden met ingewikkelde structuren, tussen personen die betrokken zijn, financiële ondernemingen die betrokken zijn, et cetera.
Lijkt mij nog best ingewikkeld. Hoe leer je hoe je geld moet witwassen als crimineel? Of zijn er partijen in het illegale circuit die daar gespecialiseerd in zijn om daarbij te helpen?
Ja, gelukkig kom ik niet heel vaak partijen tegen die gespecialiseerd zijn in het witwassen. Ik denk dat zij inderdaad worden geadviseerd door partijen die dit vaker doen, die hier ervaring mee hebben. Maar dat zijn nou juist de partijen waar de WWFT voor gemaakt is. Hè? Dus op het moment dat je als WWFT-instelling het idee hebt dat je betrokken bent bij dergelijke praktijken, dan zou je dus al een melding moeten doen aan de overheid.
Die opsporingsinstanties en die toezichthouders, hoe komen die er nou achter dat witwassen?
Ik denk dat zij op enkele manieren een vermoeden kunnen hebben dat er sprake is van witwassen. Misschien drie manieren. Het eerste is wellicht wat obvious. Iemand doet aangifte van fraude, oplichting, drugsmokkel, etc. Het Openbaar Ministerie of de FIOD start vervolgens een onderzoek. En dan heb je een concreet iets om naar te kijken. Het tweede, iets minder obvious, is als de opsporingsautoriteiten geen vermoedens hebben. Hoe komen dergelijke feiten dan bij deze instanties terecht? Ik noemde al dat de WWFT een meldingsplicht bevat. Hierbij gelden zogenaamde objectieve en subjectieve indicatoren. De objectieve indicatoren zijn opgenomen in de wet. uitvoeringsbesluit BWFT 2018. Indien sprake is van een van deze in de wet genoemde indicatoren, dan moet je melden aan de Financial Intelligence Unit. Denk aan transacties met cash boven een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 10.000 euro. De wetgever vindt dat ongebruikelijk. Dit moet dus worden gemeld. De subjectieve indicator hangt af van de inschatting van de partij die onder de WWFT valt. Indien zij het niet vertrouwt, dan moet ze melden. De subjectieve indicator is daarom lastig. Toezichthouders onder de WWFT, zoals de AFM, DNB, Bureau Financieel Toezicht, etc., die hebben leidraden gepubliceerd waar de markt wat inspiratie uit kan halen over hoe de WWFT op sommige punten moet worden geïnterpreteerd. Hierin zijn ook voorbeelden genoemd van situaties met een ongebruikelijk karakter. Ook de Europese toezichthouders, de European Banking Authority, de ESMA, de EIOPA, hebben dergelijke leidraden gepubliceerd. En ook de Financial Intelligence Unit en de Financial Action Task Force, waar ik het eerder over had. Naar aanleiding van deze meldingen kan een onderzoek worden gestart. Dat kan leiden tot een vervolging, een boete of een andere sanctie. En het derde, kunnen opsporingsinstanties, toezichthouders, die kunnen toevallig een vermoeden krijgen dat er sprake is van witwassen of het niet voldoen aan de WWFT. Toezichthouders doen bijvoorbeeld, en zeker de laatste jaren, sectorbreed onderzoek naar hoe partijen die vallen onder de WWFT omgaan met de op hun rustende verplichtingen. Dit sectorbrede onderzoek leidt regelmatig tot handhavingsonderzoeken. Daarnaast komen opsporingsinstanties soms tot bepaalde feiten en omstandigheden door internationale rechtshulpverzoeken of publicaties van journalisten. Dit kan dan leiden tot een onderzoek en uiteindelijk tot sancties.
Hey, je bent natuurlijk als advocaat veel betrokken bij handhavingstrajecten, begrijp ik. En dat is natuurlijk lastig voor jou om daar iets over te vertellen als advocaat, vanwege geheimhoudingsplicht. Maar zou je op basis van publiek beschikbare informatie wel wat voorbeelden kunnen noemen van handhaving? Hè? In welke gevallen werden er nou boetes opgelegd?
Ja, het bekendste voorbeeld is natuurlijk de transactie van ING met het Openbaar Ministerie uit 2018. Andere voorbeelden die ik tegenkom zijn financiële ondernemingen, zoals banken, andere banken, fondsbeheerders, trustkantoren, kredietverstrekkers, maar ook handelaren in grote goederen. De winkels in de PC Hoofdstraat bijvoorbeeld. Wellicht kan ik inderdaad op basis van publiekelijk beschikbare bronnen iets meer zeggen over ING. Dit voorbeeld spreekt tot de verbeelding, denk ik, omdat iedereen hier wel over heeft gehoord of gelezen. ING is dus een bank, grote bank in Nederland. En zij is uiteindelijk een transactie overeengekomen met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen. Waarvan 675 bestond uit een boete en 100 miljoen bestond uit het voordeel dat ING volgens het OM behaalde door niet te voldoen aan de witwasregels. ING had naar de mening van het OM kort gezegd haar rol als poortwachter van het financiële stelsel, een rol die meerdere WWFT-instellingen vervullen, niet naar behoren vervuld. Volgens het OM was de aanleiding dat meerdere verdachte bedrijven en personen bankierden bij ING. Het OM vermoedde daardoor dat ING het cliëntonderzoek onder de WWFT niet naar behoren uitvoerde. Na onderzoek van de FIOD, het OM en DNB vonden zij dat dit inderdaad zo was en ook niet incidenteel, maar structureel. Op basis van 4 casus concludeerde het OM dat ING 1. Het cliëntonderzoek niet naar behoren vervulde, 2. Ongebruikelijke transacties niet herkende en 3. Dat deze ongebruikelijke transacties niet of te laat werden gemeld aan de overheid. ING had dat volgens het OM moeten herkennen, dat sommige gelden die over de ING-rekeningen liepen, vermoedelijk afkomstig waren uit strafbare feiten. In een van die casus die het OM onderzocht, ging het bijvoorbeeld om het betalen van miljoenen aan steekpenningen via een rekening van ING aan een buitenlandse onderneming. Volgens het OM deed ING onvoldoende onderzoek naar wie achter deze gelden zat. Het OM verweet ING daarom niet alleen dat zij niet voldeed aan de WWFT, maar ook dat ING zich schuldig maakte aan het misdrijf schuldwitwassen. Nou, wat ik net vertelde, kun je halen uit het feitencomplex dat gepubliceerd is door het OM. Vanuit het perspectief van ING, en elke bank denk ik wel, kan de zaak veel genuanceerder liggen. Want een bank als ING, die heeft echt miljoenen en miljoenen klanten. Er lopen meer dan 1 miljoen transacties per dag over de rekeningen van ING. Het verrichten van het cliëntonderzoek, met name het monitoren van de honderden miljoenen transacties per maand, is een buitengewoon complexe exercitie. Dus ja, lastige casus, maar er komen heel veel bij kijken.
Heb je het idee dat de ING, dit soort banken, het gewoon te moeilijk vinden om al die duizenden transacties, miljoenen transacties in de gaten te houden en daar goede compliance maatregelen op te nemen? Of is het ook wel iets te voordelig om dat niet te doen en levert het gewoon geld op?
Ik denk dat het echt heel complex is. Bij een bank als ING lopen echt miljoenen transacties per dag. Het inrichten van compliance is daarom echt een enorme klus. Niet alleen moeten voldoende mensen op die afdeling compliance werken, om het cliëntonderzoek naar behoren te kunnen verrichten, maar ook de systemen moeten zodanig zijn dat ongebruikelijke transacties worden gedetecteerd. Op grond van een WWFT moet je als onderneming een eigen risicoanalyse maken van mogelijke witwasrisico's waar je als onderneming mee te maken kan hebben. Maar bij een bank kan zo'n analyse erg complex zijn en het kan ook maanden duren. Het gaat natuurlijk om een grote onderneming, er zijn veel transacties, veel klanten, etc. Op basis van deze analyse richt je dan je maatregelen in. Dit ziet op het aannemen van mensen, het inrichten of het herinrichten van IT-systemen, het gebruik van algoritmes om ongebruikelijke transacties te herkennen, de mate waarin en de wijze waarop wordt samengewerkt met derden in het kader van dit onderwerp, het vastleggen van het cliëntonderzoek, het bewaren van gegevens, het schriftelijk verwerken van deze maatregelen in beleid, het inrichten van interne checks en controls om het beleid periodiek te toetsen, het trainen van medewerkers, het trainen van de beleidsmakers, etc. etc. Nou, om een beeld te geven, bij ING werken ongeveer 4000 mensen aan activiteiten gerelateerd aan het cliëntonderzoek onder de WWFT. Een andere grote bank, ABN AMRO, heeft er meer dan 2000 en wil dit jaar uitbreiden naar 3000. Rabobank heeft al meer dan 3000. Kortom, het is een complexe exercitie. En afhankelijk van de activiteiten, de grootte, de verwachte risico's, etc., kan het inrichten echt heel complex zijn.
Ik las in de krant dat ING naar buiten had gebracht dat het echt enkele honderden miljoenen heeft gekost. Hè, dat inrichten van die anti-witwaswetgeving binnen de bank.
Ja, ik weet niet hoeveel dat heeft gekost, maar dat geloof ik graag.
Op welke manier probeert die wetgever in Nederland en Europa dat witwassen dan tegen te gaan? Hè? Je had het al over die poortwachtfunctie, waardoor er verschillende partijen een meldplicht is. Zijn er nog meer manieren waarop die wetgever witwassen tracht tegen te gaan?
Ja, zeker. En de belangrijkste wetgeving vind ik zelf de WWFT. Het uitvoeringsbesluit WWFT 2018, de uitvoeringsregeling WWFT, het wetboek van strafrecht, het besluit bestuurlijke boetes financiële sector en de wet op de economische delicten. Daarnaast gelden specifieke regels afhankelijk van de persoon om wie het gaat. Gaat het om een financiële onderneming, dan is de wet op het financieel toezicht en de onderliggende regels ook relevant. Bij een trustkantoor, de wet toezicht trustkantoren, bij advocaten, de advocatenwet, etc. Ook gelden specifieke regels afhankelijk van de situatie. Indien toezichthouders inlichtingen vorderen, geldt bijvoorbeeld titel 5.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Ten slotte zijn de leidraden van toezichthouders erg belangrijk, omdat hier regelmatig concrete voorbeelden worden genoemd en hieruit enigszins blijkt wat toezichthouders relevant en belangrijk vinden. Tegenwoordig heb je tal van deze leidraden, zowel bij Europese toezichthouders als bij de Nederlandse. Zo wordt een hoop gedaan op Europees vlak, op Nederlands vlak bij de overheid om bewustzijn te creëren, nieuwsbrieven, guidance, om die poortwachtersfunctie heel goed te vervullen. En ook het Openbaar Ministerie en de FIOD hebben echt een sterke focus op het tegengaan van witwassen. Dus ik heb het idee dat er veel gebeurt en ook wel meer dan voorheen.
Waar komt die interesse vandaan om meer te gaan handhaven? Is dat omdat die markt voor het witwassen steeds groter wordt? Of is er gewoon meer politieke urgentie om dat aan te pakken?
Of de markt groter wordt, dat weet ik niet. Ik heb daar geen cijfers over gezien van 10, 20 jaar geleden en nu. Ik merk wel dat de internationale aandacht, zowel in de media als in de politiek, veel groter is geworden naar witwassen en alles wat daarmee samenhangt. Er is, ik weet niet precies wanneer het begon. Er zijn ook andere gebeurtenissen hebben hiermee te maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 20 jaar geleden, het grote Enron-schandaal. Dan hebben we iets verder, Parmalat, en dan heb je de financiële crisis. Er speelt een hoop binnen de financiële markten, waar de maatschappij niet altijd even tevreden over is. En dan vraagt men zich af van, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? En waarom hebben heel veel partijen profijt van ja, kort gezegd, criminele activiteiten? En daar speelt het witwassen natuurlijk mee. De integriteit van onze financiële markt. En dat is na de crisis, denk ik, nog erger geworden. Omdat bij de politiek, de wetgevers, de media, iedereen dacht van, ja, wat gebeurt hier nou allemaal? En wat kunnen we hier tegen doen? En dus los van regels stellen over hoe partijen beter hun handelingen moeten verrichten, gaat het ook om de integriteit van het stelsel als geheel wat meer te beschermen. En nou, dat begint dan vaak in andere landen, waar je dan ziet dat grote banken betrokken waren bij het witwassen voor bijvoorbeeld drugskartels. Dat was bijvoorbeeld HSBC, alweer bijna 10 jaar geleden in Amerika, voor Mexicaanse drugskartels. Dan heb je een paar andere banken en dat waait dan over naar andere jurisdicties. En dan komt er weer een Panama Papers of een Paradise Papers. Voor je het weet, komt er veel meer op straat te liggen. Waardoor mensen denken van, hé, maar wat gebeurt hier allemaal? En langzaam leidt dat tot ook onderzoeken van internationale organisaties, overheidsinstanties, onderzoekscentra, naar wat kunnen we hier tegen doen? Nou, en zo komt er weer een nieuwe richtlijn. De derde anti-witwasrichtlijn, de vierde een aantal jaar geleden, de vijfde die net in mei geïmplementeerd is in Nederland. Ik denk dat het een complexe samenhang is van maatschappelijke ontwikkeling.
Soeret, zie je dan ook een toename van handhaving tegen witwassen in Nederland? Hè? Hebben we een hele actieve toezichthouder hier?
Ja, ik zie in ieder geval een stijging in onderzoeken met betrekking tot de zogenaamde poortwachters, de WWFT-instellingen. Het tegengaan van witwassen is bij toezichthouders de laatste jaren een enorme prioriteit. Zowel van de toezichthouders zoals AFM en DNB, als toezichthouders Bureau Financieel Toezicht, zie ik zelf meer onderzoeken dan bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Als je kijkt naar de financiële sector, waar ik veel mee te maken heb en daar uiteraard meer van op de hoogte ben, is dit ook een internationale trend. Grote internationale banken die krijgen boetes of schikken met lokale opsporingsinstanties of toezichthouders wegens het overtreden van de witwasregels. Van de Verenigde Staten, zoals HSBC en de Rabobank, tot aan Europa. Niet alleen in Nederland, maar ook in Denemarken, Zweden, et cetera.
Ja, dus duidelijk de internationale trend. Ja. Hey, en jij helpt jouw cliënten dan, hè, bij zo'n handhavingstraject, hè, door een toezichthouder. En hoe verloopt zo'n handhavingstraject dan? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, zeker. De cliënten zijn vaak financiële ondernemingen, multinationals of andere ondernemingen. In het kader van de WWFT zijn het natuurlijk de WWFT-instellingen, zoals banken, beleggingsondernemingen, maar ook trustkantoren of advocatenkantoren. Mijn strafrechtcollega's staan ook ondernemingen bij die te maken hebben met witwasverbod uit het wetboek van strafrecht. Dit hoeven niet per se de WWFT-instellingen te zijn. Maar de laatste jaren verlopen de trajecten waar ik bij betrokken ben enigszins vergelijkbaar. Soms begint een onderzoek naar aanleiding van een sectorbreed onderzoek. Een WWFT-instelling ontvangt van AFM of DNB een vragenlijst met soms wel 100 vragen over hoe deze instelling omgaat met de op haar rustende WWFT-verplichtingen. Het is belangrijk dat een eerste onderzoek of vragenlijst serieus wordt genomen. Aan de aanleiding van de beantwoording van deze vragen kan de toezichthouder een vervolgonderzoek instellen om bijvoorbeeld langs te komen op kantoor van deze instelling, het spreken met het bestuur, een hoofd legal of compliance, dossiers in te kijken, de systemen te bekijken, et cetera. Vervolgens wordt dit onderzoek afgerond en kan een voornemen volgen om over te gaan tot het opleggen van een sanctie. Bijvoorbeeld een last onder dwangsom of een boete. Soms ziet de toezichthouder hiervan af. Ik ben vaak betrokken bij de begeleiding gedurende het hele traject, dat uiteindelijk kan leiden tot bezwaar en beroep. In sommige gevallen start het onderzoek naar aanleiding van berichtgeving in de media of een klacht van een marktpartij. In dit soort gevallen is de toezichthouder iets meer gericht aan het zoeken. En het traject verloopt grotendeels wel op dezelfde wijze.
Zo'n handhavingstraject, hè, dat leidt dan uiteindelijk waarschijnlijk vaak tot een boete. Wat veel vervelender nog is, is dat je als bank of als financiële instelling, denk ik, in het nieuws komt. Hè? Terwijl het voor toezichthouders juist heel aantrekkelijk is, omdat dat juist een prikkel oplevert voor andere bedrijven om weer te voldoen aan die wetgevingen. Kun je nou dat publiceren van die dergelijke boetes en dergelijke, kan je dat nou als bank of als financiële instelling, kan je daar nou nog wat tegen ondernemen? Is daar wat aan te doen?
Een goede vraag. Dat is een onderwerp dat veel speelt bij cliënten. En kort gezegd willen toezichthouders, zoals je net terecht zegt, naar mijn ervaring, en soms moeten zij dat ook, willen ze sancties publiceren. Onder de WFT, de Wet op het Financieel Toezicht, is dat in beginsel ook de bedoeling nadat een besluit onherroepelijk is geworden. Uitzonderingen zijn dan wel mogelijk, maar dat is niet de hoofdregel. Indien publicatie niet verplicht is, zoals in geval van sommige andere toezichthouders die niet onder de Wet op het Financieel Toezicht vallen, is er iets meer ruimte om de sanctie niet te publiceren. Dus daar zien we soms wel dat het lukt, maar ja, publicatie is altijd wel een dingetje.
Hey, advocaten en notarissen zijn ook onderworpen aan die regels omtrent witwassen. Die hebben ook zo'n poortwachterfunctie, als ik het goed heb begrepen. Heb je het idee dat advocaten en notarissen daar voldoende bewust van zijn?
Ja, onder omstandigheden inderdaad zijn advocaten en notarissen verplicht om te voldoen aan de WWFT. Net als de trend bij andere WWFT-instellingen, zie ik ook dat advocaten en notariskantoren hier meer mee te maken krijgen. Bij advocaten is de deken de toezichthouder, bij notarissen het Bureau Financieel Toezicht. Het is afwachten om te bezien of dit nog meer gaat worden of niet. Naar mijn ervaring nemen grote kantoren, advocatenkantoren waar ik werk, deze regels erg serieus. Los van het goed willen voldoen aan de regels, heeft het natuurlijk ook wel een reputationeel doel. Ik heb zelf iets minder zicht over hoe dat gaat bij de kleinere kantoren. Dus daar kan ik iets minder over zeggen, helaas.
En vindt er dan wel eens handhaving plaats richting of jegens advocatenkantoren en notarissen?
Ik heb dat wel eens gezien, ja. Dat is dan inderdaad wel bijzonder. Want het is een praktijk waar je zelf middenin zit. Ja, dat zie ik meer dan voorheen.
Als ik het goed heb, hè, als je ook naar de titel van de WWFT kijkt. Het gaat over witwassen, maar het gaat ook over terrorismefinanciering. Komen we dat nou echt tegen in Nederland, die financiering van witwassen? Of zit het van terrorisme? Of zit het toch voornamelijk in de hoek van het witwassen?
Ja, goede vraag. Ja, ik kom het zelf iets minder tegen. Ik denk dat de maatregelen die je als bank hebt, of als andere onderneming, als andere poortwachter, die zijn vergelijkbaar. Maar ja, ik denk dat nog abstracter is dan witwassen per se. Want ja, wanneer heeft iets natuurlijk een raakvlak met terrorisme? Je weet niet welke partij betrokken is bij terrorisme natuurlijk. Maar wat je wel kan doen, is zoveel mogelijk een partij proberen te doorgronden. Waarom wil jij mij als dienstverlener? Waar komt jouw bron van vermogen vandaan? Of is dat legitiem? En dus als je het hebt over... Ja, naar mijn wat ik heb gezien en wat ik tegenkom in de praktijk, als ik ook lees hierover, dan veel terroristische organisaties die doen ook aan witwassen. En dus zij hebben ook funding nodig. Zij moeten ook geld wat zij verdienen met ook vaak illegale activiteiten, moeten zij ook, dat moet niet, maar dat proberen zij ook in het legale economische verkeer te brengen. En dan zit je toch weer in dezelfde sfeer. Ik denk dat het iets abstracter is wel qua wie is nou precies een terrorist. Maar qua systeem en hoe je dat tegengaat, is er denk ik niet heel veel verschil.
Hey, en we hebben tot nu toe met name gehad over regelgeving en handhavingsaspecten rondom witwassen. Zijn er dan nog andere dingen die voor juristen van belang kunnen zijn?
Ja, terechte vraag. Bij een handhavingstraject tegen een WWFT-instelling kunnen belangrijke andere juridische zaken ook spelen. We hebben een aantal voorbeelden met betrekking tot een financiële onderneming. Is het van belang hoe het handhavingsonderzoek, dan wel meldingen van ongebruikelijke transacties, zich verhouden tot de relatie tussen deze financiële onderneming en haar klant? Mag of moet deze financiële onderneming dit geheim houden, het onderzoek? Hoe zit het dan met het doorspelen van informatie over deze klant aan toezichthouders in het licht van de contractuele geheimhoudingsplicht ten opzichte van deze klant? Moet de relatie worden beëindigd? Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? Moet een incidentmelding worden gedaan aan de toezichthouder? Wat zijn de gevolgen van het onderzoek? En een eventuele sanctie voor de bestuurders en commissarissen van deze financiële onderneming? Moeten die opnieuw worden getoetst door de DNB of AFM? Wordt dit geregistreerd? En zo ja, wat heeft dit voor gevolgen? En dit zijn allemaal aspecten waar wij rekening mee houden en de cliënt over adviseren tijdens zo'n onderzoek. Met betrekking tot een onderzoek naar advocaten en notarissen is ook relevant hoe dit onderzoek en de opstelling van de advocaat of notaris zich verhoudt tot hun geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. Met betrekking tot banken, hun positie is tegenwoordig niet altijd even makkelijk. Enerzijds moeten zij personen toegang geven tot het financiële stelsel. Consumenten en ondernemingen moeten natuurlijk wel kunnen bankieren. Anderzijds is er steeds meer druk op banken om hun poortwachtersfunctie beter uit te voeren. Dit leidt tegenwoordig regelmatig tot discussies tussen de bank en marktpartijen over het weigeren van het verzoek tot het openen van een rekening, de beëindiging van de klantrelatie, etc. Kortom, er speelt juridisch vaak veel meer dan enkel de vraag of de witwasregels zijn overtreden.
Ik snap dat witwas, hè, dat is toch een soort van paalrot voor de samenleving. Hè? Het onderneemt toch het fundament van de rechtsstaat en democratie. En het is daar wel terecht dat daar tegen wordt opgetreden, zou ik denken. Hè? Maar aan de andere kant levert het ook voor banken en notarissen en andere partijen enorm veel kosten en rompslomp op. Hè? We hebben het over ING gehad. ING investeert honderden miljoenen, als ik het goed lees in de krant, om, hè, om maar te voldoen aan die anti-witwaswetgeving. Vind jij nou dat de wetgever is doorgeslagen in die verplichting jegens de particuliere sector? Probeert het te veel die handhaving uit te besteden aan banken en andere partijen?
Ja, goede vraag. Ook wel een lastige. Ik denk allereerst, als je het hebt over de WWFT, de meeste verplichtingen die volgen uit Europese regelgeving. Dus Nederland, ja, die moet wel. Hè, die moet dergelijke regels hebben. Maar algemener, ja, als je kijkt naar deze vraag, zijn we doorgeslagen. Ik denk dat je dan moet kijken naar, wat is de omvang van witwas in Nederland? Ik noemde het al, dat is ongeveer 16 miljard. Volgens onderzoek. En vervolgens denk ik dat dan de vraag is, hoe ga je dit tegen? En wil je het tegengaan? Ik denk, ja. En hoe ga je dit dan tegen? En ik denk dat het lastig empirisch te onderzoeken is. Hè? Want al die WWFT-verplichtingen, het cliëntonderzoek, de UBO-checks, werkt dat nou echt? En voorkomt dat nou echt witwassen? Nou, het is strafrechtelijk of het bestuursrechtelijk aanpakken van een partij is natuurlijk altijd op basis van zich al voorgedane feiten en omstandigheden. Voor de toekomst kan zo'n handhaving al leiden tot een signaal dat men dat niet moet doen. Maar verder, meer dan de preventie kan, maar volgens verschillende onderzoeken, waaronder die van de Europese Commissie, internationale organisatie, de Financial Action Task Force, is er ook nut in het goed vervullen van de poortwachtersfunctie, zoals het cliëntonderzoek onder de WWFT. Volgens mij noemde ik in het begin al de NRA, de National Risk Assessment Witwassen, in juli van dit jaar gepubliceerd door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar volgens dat onderzoek helpen de huidige instrumenten, zoals de WWFT, het Wetboek van Strafrecht, de Wet op het Financieel Toezicht, etc., voor meer dan 60% om witwassen tegen te gaan. Dus de huidige regels helpen voor meer dan 60% om witwassen tegen te gaan. Dit, terwijl volgens hetzelfde onderzoek girale transacties, dus banktransacties, in dit onderzoek wordt aangemerkt als een van de grootste risico's van witwassen. Bijna iedereen heeft natuurlijk een bankrekening. Maar op basis hiervan kun je denk ik wel zeggen dat de maatregelen in ieder geval enigszins nut hebben. Ik denk ook dat het cliëntonderzoek onder de WWFT ervoor zorgt dat de drempel om te gaan witwassen hoger ligt. Er worden nou eenmaal vragen gesteld in het kader van het cliëntonderzoek over je vermogen. Waar komt die vandaan? Is het legitiem? Etcetera, etcetera. Personen met witwasintenties moeten daarom creatief zijn om positief door dat cliëntonderzoek te komen. Maar tegelijkertijd komt er wel erg veel regelgeving en leidraden van toezichthouders op partijen af. Toezichthouders verwachten regelmatig van kleine partijen, zoals relatief kleine fondsbeheerders, dat zij systemen inrichten die meer passen bij grote partijen zoals banken. Dat vergt soms best wat investering die niet altijd even proportioneel is aan de witwasrisico's die spelen bij die specifieke instelling. Ook kun je je afvragen hoeveel de overheid nou eigenlijk doet naar aanleiding van de meldingen die worden gedaan onder de WWFT. Ik heb even gekeken naar het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit. In 2019 werden 2,5 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. Er liepen in hetzelfde jaar maar enkele honderden witwasonderzoeken. En je kunt je dan afvragen hoeveel nut die meldingen hebben, als het erop lijkt dat met veel meldingen niks of nauwelijks wordt gedaan. Nou, dus jouw vraag zijn we doorgeslagen, ja en nee. Van belang is dat de integriteit van ons economische verkeer wordt gewaarborgd. Dat is ook het doel van de strafbaarstellingen van witwassen en de WWFT. Maar partijen die vallen onder de WWFT, die dienen niet enkel een checklist af te gaan, zodat zij afvinken dat ze aan het cliëntonderzoek hebben voldaan. Maar ze moeten op basis van voor die partij specifiek relevante witwasrisico's, moeten ze dat cliëntonderzoek verrichten. Maar belangrijk is dan dat die WWFT-instelling de vraag aan zichzelf stelt, wat gebeurt hier precies en snap ik wat mijn klant wil doen? Voel ik mij als dienstverlener comfortabel hierbij, et cetera, et cetera. En tegelijkertijd is hetzelfde relevant voor de toezichthouder en opsporingsinstanties. Grote partijen hebben enorm veel data en moeten keuzes maken die proportioneel zijn, gelet op de aard van de activiteiten, de omvang van de instelling en de risico's die spelen. En dit maakt ook wellicht dat niet 100% van alle ongebruikelijke transacties kan worden gedetecteerd. Zeker niet als je meer dan 1 miljoen transacties per dag hebt. Nou, het is achteraf altijd makkelijker te onderzoeken waar iets fout is gegaan. Als je het gehele plaatje eenmaal hebt, is het makkelijk aan te wijzen, daar ging iets mis of daar kon iets beter. Maar van belang is, hoe gaat deze partij om met de risico's die spelen en hoe is zij daarmee omgegaan? Want je moet die risico's zo goed mogelijk beheersen. En als iets tussen de cracks valt, soms gebeurt dat. Banken doen inmiddels goed hun best. Althans, daar lijkt het op. Zo hebben 5 banken recent een gezamenlijk initiatief gestart. Transactiemonitoring Nederland. En dat is een initiatief van 5 grote banken. Om gezamenlijk de transactiemonitoring op zich te pakken. Om zo beter en vollediger transacties en geldstromen in kaart te kunnen brengen. Nou, kort gezegd, volgens een recent onderzoek helpen de maatregelen dus wel. Maar ik zou willen meegeven aan zowel marktpartijen als toezichthouders. Blijf je afvragen waarom deze verplichtingen gelden en maak ze concreet voor de specifieke instelling en situatie. Nou, ik praat al best wel lang, maar nog een laatste. Ik verwacht niet dat de situatie minder complex gaat worden. De Europese Commissie heeft in mei van dit jaar een actieplan gepubliceerd waar zij volgend jaar gevolg aan gaat geven. En een van die plannen is een voorstel voor een nieuwe Europese toezichthouder op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. En Nederland en ook een aantal andere lidstaten ondersteunt dit. Het is dus een markt volop in ontwikkeling.
Hey, in voorbereiding op deze podcast heb ik wat kranten gelezen en wat onderzoek gedaan. En kom er al best wel snel achter dat witwassen een enorm hot topic is. Hè? Als je een greep uit de kranten van de afgelopen week. Hè, Wirecard wordt verdacht van witwassen. Nina Storm stond in het nieuws. Er was een autohandelaar in Groningen gisteren. Dus dat geeft ook al aan dat het van hele grote bedrijven naar hele kleine bedrijven gaat. Er was iemand aangehouden op de snelweg met een miljoen euro in zijn achterbak, in zijn kofferbak. En het is dan misschien niet waar je als 7-jarige aan dacht, hè, dat je advocaat op het gebied van witwas en financiële markt zou worden. Maar volgens mij is het wel een ontzettend actuele en maatschappelijk relevante praktijk. Dus ik wil je enorm bedanken voor die bijdrage. Ik vond het enorm leerzaam en ook interessant om daar eens een inkijkje in te krijgen.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast-suggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcast-afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van den Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!